Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Giessenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 12, vers 5 uit de bundel Weerklank. Laat de geweldenaars op aarde woeden. Gij, Heer, houdt voor ons voor immer in uw hoede. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst vinden we in Romeinen 1, waarover de Heer Jezus het volgende gezegd wordt. Wat de geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn, de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Amen. We willen met elkaar nu zingen opnieuw uit de bundel Weerklank en lied 167, daarvan het derde en het vierde vers. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan en zo mogen we leven vanuit Pasen. Dus Weerklank 167, het derde en het vierde vers. Het is een grote belijdenis om uit te spreken dat de dood geen angst meer aanjaagt. Wetend dat er na de dood het leven is bij God. Dwars door de dood heen een weg naar het koninkrijk van God. En dat is iets waar ook Psalm 68 vers 10 eigenlijk van zingt. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De psalm willen we met elkaar zingen, aansluitend aan de belijdenis van ons geloof. Dus Psalm 68, het tiende vers. Weten dat Christus het volbracht heeft. En zo mogen we ons geloof dus ook belijden. Doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart aldus met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. In gebed willen we komen tot de Heere onze God. Laten wij samen bidden. Barmhartige, getrouwe God en Vader in de hemel. U bent onze zaligheid, onze zaligmaker. En we danken u dat u het ons geeft, dat we uw naam mogen belijden. We danken u dat het evangelie van uw Zoon Jezus Christus weer tot ons is doorgedrongen. tot ons hart is doorgedrongen. Heere, dat is het werk van uw Heilige Geest. Uw gave. En we danken u, Heere, dat u zo omziet. Dat u zo bewogen bent om mensen die in zonde en schuld gevallen zijn, dat u redding geeft. Eeuwig behoud. Leven in uw koninkrijk op die nieuwe aarde. En Heere, dat is iets waar we naar uit mogen kijken. Die tijd dat alle ellende verdwenen is. Geen ziekte, geen rouw, geen dood, niks, geen moeite of zorg. Maar een leven in vrede met u. We bidden u genadig, Heere. Geef dat wij die belijdenis vast mogen houden. Geef dat we tot die belijdenis mogen komen. Geef, Heere, dat we op uw tijd zo in mogen gaan in vrede. Geen angst hebben voor de dood. Juist omdat we weten, Jezus heeft het volbracht. Het is goed. Heere, wil ons dan zo bemoedigen. Wil zo ook met ons zijn in deze dienst. Met uw Heilige Geest werkzaam zijn in onze harten. Hier in de kerk. Thuis met ons verbonden. Wilt u zelf de Bijbel voor ons openen. Dat als uw woord klinkt, dat uw stem tot ons komt. En dat we allen, Heere, zoals we hier zitten, met hier verbonden zijn, ook geraakt mogen worden. Bemoedigd, aan het denken gezet. Mogen weten, Heere, hoe u ook de wereld in uw hand houdt en leidt. Dat het gaat naar uw plan. Dat ook ons gerust mag stellen. Dat niets u uit de hand loopt. Vader, zo komen we tot u. Als mensen die zelf in heel veel zaken niet bij macht te zijn om het te laten gaan naar onze wil. Naar ons plan. We leggen het zo in uw handen. Zoals, Heere, ons leven in uw handen is. Maak het, Heere, tot eer van uw naam. Tot opbouw van de gemeente. Van ons persoonlijk geloof. We willen alles wegnemen wat daartoe een belemmering is. Zo bidden we uit genade om Christus wil alleen. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Het Oude en Nieuwe Testament, allereerst uit het boek van de Psalmen, Psalm 2. En aansluitend een gedeelte uit Handelingen 13. Maar allereerst Psalm 2. Psalm waar we na de beide schriftlezingen ook uit willen zingen. Dan zingen we dus Psalm 2 en dan van het eerste en ook het zevende vers. Dus na de beide schriftlezingen zingen we van Psalm 2, vers 1 en vers 7. Maar allereerst horen we dus naar diezelfde psalm. Psalm die begint met een vraag. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg? Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover de eerste schriftlezing. Willen we met elkaar verder lezen in Handelingen 13. Handelingen 13, daar lezen we vanaf vers 14 tot met vers 39. Paulus is daar in Antiochië. Dus Handelingen 13 vanaf vers 14. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: Wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet. Maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen? Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden, wat er over hem geschreven was, namen ze hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen, nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt. Van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is in ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. De prediking staan we stil bij de woorden die we hebben mogen lezen. Bijzonder ook vanuit Psalm 2. De Heere die in de hemel woont, die zal lachen. Ondanks dat ze tegen hem en tegen zijn gezalfde opstaan en samenspannen. Als antwoord op de prediking willen we de dienst voortzetten met het zingen. De bundel Weerklank, lied 238. En daarvan het tweede en ook het vierde vers. Gezanten gaan door alle landen. En hun heilige opdracht drijft hen voort. En dan gaat het om zendelingen, om evangelisten. Op pad gegaan zijn vanaf die Pinksterdag om dat evangelie te brengen. Om mensen het evangelie te prediken. Ook ja, zo te dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat de bundel Weerklank, lied 238, het tweede en het vierde vers. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Onlangs las ik weer dat er een of ander onderzoek was geweest dat een bepaalde groep jongeren nooit, of eigenlijk nooit, heel moeilijk een stageplek krijgen. Jongeren op het VMBO die er alles aan doen, maar een stageplek krijgen is lastig. Er zijn anderen die talloze sollicitatiebrieven schrijven, maar nooit uitgenodigd worden op een gesprek. Ondanks dat ze soms misschien wel overgekwalificeerd zijn. Het is een vorm van verborgen racisme. Want een niet-Hollandse achternaam zorgt ervoor dat heel veel mensen zeggen van nou, dan maar liever die Jan, Piet of Klaas. Met een heel duur woord noemen we dat soort dingen ook wel etnisch profileren. Onderscheid maken. Achternaam, huidskleur. En dat is iets wat in de kerk ja, niet zou mogen voorkomen. Dus ik hoop dat u dat ook met mij eens bent. Helemaal als we ons realiseren door wie en uit wie de kerk bestaat. U hebt vanmorgen het formulier gehoord van de doop. Ik noem u even een ander formulier wat we kennen van de openbare geloofsbelijdenis. Daar staat een hele mooie zin in. Dan wordt gezegd, wij geloven, dus dat is al een belijdenis. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert, hè, dus bij elkaar roept, uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. Wat die tekst eigenlijk zegt uit het formulier is, nou, dan spreekt het de Bijbel na. De Heere God kent geen aanzien des persoons. De kerk bestaat door de Heere God en bestaat uit zijn kinderen. Die hij dan vergaderd heeft uit alle rassen en volken. En het is door zijn genade dat we geroepen zijn en niet gebaseerd op eigen verdiensten. En als je dat leest, dan denk je, ja, in de kerk mag dat niet. Tussen de kinderen van God mag geen onderscheid gemaakt worden. Veel beter is het, om het een Bijbeltekst te zeggen, dat de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Racisme is in de kerk uit de boze, maar het is er wel. En hieraan verbonden geldt het ook voor antisemitisme. Het volk Israël is door de Heere uitverkoren. En toch leert de geschiedenis van de kerk, ja, dat christenen niet vrij zijn van antisemitisme. Ja, precies zoals we dat ook volop aantreffen, ja, in de samenleving. En dat is dan best een interessante vraag. Waarom heeft dat Joodse volk, waarvan we, ja, de staat Israël nu deze dagen herdenken dat ze 70 jaar bestaat, maar waarom heeft dat Joodse volk telkens weer te maken met allerlei vormen van bedreigingen? Waarom moet een Joodse school in Amsterdam beveiligd worden? Hoe komt het dat Joden in Antwerpen niet rustig over straat kunnen lopen? Waarom treffen we zoveel antisemitisme aan in Frankrijk? Alsof Frankrijk gezuiverd moet worden. Want er zijn al aardig wat doden gevallen de laatste jaren in Frankrijk onder de Joden. Om dan maar niet te spreken over Polen, Oekraïne, Rusland, talloze Arabische landen. Ja, waarom? Psalm 2, die stelt eigenlijk die vraag. Een psalm die door Paulus toegeschreven wordt aan David. De psalm zelf, die vermeldt geen auteur. Maar stelt dus wel die vraag. De vraag waarom de heidenvolken woeden. Wat is het dat andere volken steeds zo tekeer gaan tegen Israël? En dat het dus ook in de kerk zo zichtbaar is. Waarom al die pogroms en haat tegen de Joden? Nou, het is iets, en dat weten de kinderen ook wel, wat heel sterk voorkomt in dat Bijbelboek Esther. En Esther, we kennen die geschiedenis, is het de Amalekiet Haman. Die er alles aan doet om dat Joodse volk uitgeroeid te krijgen. En de haat die hij krijgt voor Mordechai, die verbindt hij aan dat hele Joodse volk. Niet alleen wil hij dat Mordechai gedood wordt, maar dat hele Joodse volk wordt uitgemoord. En hiervoor probeert hij in het gevlijt te komen van Ahasveros. En dan bedenkt hij een uitermate sluw plan om zijn doel te bereiken. Hij mag brieven schrijven uiteindelijk naar alle gewesten. Omdat Ahasveros ook van mening is dat er een volk is wat ongehoorzaam is aan hem. Zich niet aan hem wil onderwerpen. En zo gaat Haman aan de slag. Mordechai doden, voor wie die al een paal heeft neergezet. En heel dat Joodse volk. In dat Bijbelboek Esther komt de naam van de Heere God niet voor. En als u niet gelooft, dan moet u vanavond maar het boek even lezen. Maar de Heere wordt wel door Mordechai genoemd. Ja, aangehaald. Op een verborgen manier. Als Esther, koningin Esther, aarzelt om naar de koning te gaan. He, want hij heeft haar al 30 dagen niet geroepen. En als je zo naar de koning gaat, dan kon het je dood zijn. Zelfs als koningin. Maar dan zegt Mordechai tegen haar: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen. Omdat jij in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Mordechai is er vast van overtuigd dat de Heere zijn volk niet loslaat. Dat vertrouwen heeft hij. Hij weet, de Heere heeft het volk niet voor niets uitverkoren. Hij heeft niet voor niets Abraham geroepen. En bij Abraham lezen we ook wat het doel is van Israël. Abraham krijgt van de Heere God te horen: en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Door Israël? Ja, in het bijzonder door die gezalfde van de Heere, die uit Israël zal voortkomen. En dan komen we weer uit bij Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken? Waarom bedenken de volken wat zonder inhoud is? Waarom stellen de koningen van de aarde zich op? Waarom spannen de vorsten samen? Het is tegen de Heere. en zijn gezalfde. En de actie van Haman kunnen we dan ook zien als een duivelse poging om te voorkomen dat de Messias voort zal komen uit Israël. Om het plan van de Heere te dwarsbomen, dat hij heeft ingezet met de roeping van Abraham. Of misschien eigenlijk al veel eerder. Wat hij heeft ingezet na de zondeval. En dan denken we aan de moederbelofte, Genesis 3 vers 15. En de duivel die doet zijn uiterste best, ook al in het paradijs, om de Heere te dwarsbomen. Maar vers 4, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere lacht om al die pogingen van de duivel. Immers, hij heeft zijn koning gezalfd over Sion. De Heere heeft het allemaal in de hand. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. En als God iets doet, dan staat het vast. Dan is het zeker. De apostel Paulus, die bevestigt dit wanneer hij in Antiochië is. En op de Sabbatdag mag spreken in die synagoge. En dan bespreekt hij in grote lijnen de geschiedenis van het volk Israël. Vanaf de uittocht uit Egypte. Dan heeft hij het over de tijd van de richters tot aan de profeet Samuel. Over koning Saul en over David, een man naar zijn hart. En dan vervolgt Paulus zijn prediking vanuit de belofte dat de Messias zal voortkomen uit het nageslacht van David. Dat is wat men weet. En van daaruit kan Paulus de stap zetten naar de verkondiging van de zaligmaker, Jezus. Hij is de door God gezonden Messias uit het geslacht van David. Hij is de koning die de Heere gezalfd heeft over Sion. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg, ja. Dat is de Heere Jezus. Hij is de Christus, de Messias, de gezalfde. Alleen niet een koning die op de gebruikelijke wijze gezalfd en gekroond is. Zijn kroon was van doornen gemaakt. Zijn troon was een kruis. En zo was het al in de Heilige Schriften, in het Oude Testament voorzegd. En zo zijn ook de profetieën vervuld. Zoveel psalmen, zoals Psalm 22. Zoveel teksten uit de profetenboeken, zoals Jesaja 53. En in de Evangeliën zien we hoe dat alles in vervulling is gegaan. En dan is het mooi om Oud en Nieuw Testament naast elkaar te leggen en te zeggen, ja, hier zien we wat daar al geschreven staat. In de evangelie is het alleen niet Haman, maar is het Judas. En zijn het de overpriesters en de schriftgeleerden. En later Pilatus en Herodes. Ja, opnieuw zien we daar een poging van de duivel om het heilsplan van de Heere God te dwarsbomen. Want allemaal worden zij door de duivel ingeschakeld. Om Gods heilsplan tegen te werken. Om de gezalfde te doden. Maar dan hebben we hier vers 4. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Want het kwaad dat de duivel wil uitrichten, is precies naar Gods plan. En dat is een bijzonder iets. Ook dat mogen we leren van dat Oude Testament. Dat het God gaat naar zijn wil. Gods plan dat uitloopt op wat in Psalm 2 als volgt wordt verwoord. En dan lezen we dat in het zevende vers. Daar zegt iemand, de gezalfde, De Heere Jezus. De Heere heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. En als je dat vers zo leest, dan zouden we misschien wel geneigd zijn om dat te koppelen aan de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Te koppelen aan kerst. Maar Paulus, die koppelt deze tekst aan Pasen. Aan zijn opstanding uit de dood. En belangrijk is dan om te zien ook waarom. De opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Die laat zien dat de Heere zijn offer heeft geaccepteerd. Laat ook zien dat de Heere Jezus zonder zonde was. Hij is een rechtvaardige. En daarbij, we hoorden dat ook vanuit de Romeinenbrief. Daarbij heeft hij bewezen, met kracht bewezen, de Zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden. En als we dat horen, dan wordt ons duidelijk waarom de Heere God lacht over het werk van de duivel. Hij stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het Joodse volk uitgeroeid kan worden. En de Messias niet uit Israël kan voortkomen. Maar door Esther wordt het tot zegen voor Israël. En wanneer eeuwen later de Messias Jezus geboren wordt, is er de poging van de duivel om hem te doden door alle jongetjes in Bethlehem om te brengen. Maar ook dit wordt verijdeld door de Heere God. Jozef en Maria zijn op grond van een droom gevlucht en hebben een veilige plaats gevonden in Egypte. Dus of God voorkomt het, God draait het om, keert het ten goede. Maar de duivel, die kan dat heilsplan van God niet dwarsbomen. En dan wordt het eigenlijk nog vreemder. Want bij Esther draait hij het als het ware om. In plaats van oordeel wordt het tot zegen. In Bethlehem geeft hij een ontsnappingsclausule voor Jozef en Maria met hun kind Jezus. Maar hier, op Goede Vrijdag, geeft God het duivelse werk een plaats in zijn heilsplan. Dat is waarom God lacht. Want die duivel die kan van alles doen, kan van alles bedenken. Maar God is zo groot. God is zo machtig dat hij dat werk van de duivel ook gewoon een plek kan geven in zijn heilsplan. Want aan het kruis verslaat Jezus de duivel en ook de dood overwint hij. Ja, dat is het bijzondere. Dat laat dus die grootheid van de Heere zien. Hij is God. Hij regeert. Hij die hemel en aarde geschapen heeft, die houdt alles in zijn hand. Zijn koninkrijk staat vast. De Heer is groot en machtig. En niets of niemand kan wat hij wil dwarsbomen. En als u en als jij over God nadenkt, nou neemt u dan dit mee. Want zo geweldig groot hebben wij van de Heere God te denken. Hij is ver boven ons en alles en iedereen verheven. Hij is de Almachtige. God is groot. En als we dan die grootheid van God beseffen, ja, dan worden we als het goed is heel stil. Dan worden we heel stil wanneer we de Heere Jezus die weg zien gaan naar het kruis om daar zijn leven af te leggen voor zondige mensen. Hij die aan God gelijk was, heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus heeft zich klein gemaakt. Onnoemelijk klein. En niet als een volwassene. die neerknielt bij een kind. Of als een koning die meedoet met de koningsspelen. Nee, dit gaat veel verder. Dit gaat vele malen dieper. Neergedaald ter helle. En hier zien we die grote liefde van de Heere God voor zijn schepping, die verloren ligt in zonde en schuld. Een onmetelijke liefde is het. En we kennen mogelijk wel die tekst. Dat alleen met alle heiligen samen kunnen peilen die hoogte, de breedte, de diepte van Gods liefde. Een onmetelijke liefde. De bereidheid van de Heere Jezus om het aan God gelijk te zijn, op te geven en slaaf te worden. De Heere God is zo groot en zo sterk en zo machtig, dat Hij door klein en onbeduidend te worden al zijn wil kan laten plaatsvinden. Dan ben je groot. Dan ben je ook alle lof waardig. Dus zelfs als die grote machtige God zich jou onnoemelijk klein maakt, is die nog eigenlijk zoveel malen groter dan de duivel, dan wij. Dat is God. Dat is zijn gezalfde. En dan gaat die psalm verder. En dan worden we opgeroepen om op gepaste wijze te reageren op Gods grootheid. Koningen en rechters worden in het bijzonder aangesproken. Ja, waarom? Omdat zij zich in het bijzonder op hebben gesteld om samen te spannen tegen de Heer en zijn gezalfde. En die grootheid van de Heer, die zal bij hen vrees behoren op te wekken. Dat als zij bedenken hoe groot en machtig God is, dat ze met knikkende knieën tot hem komen. Maar ja, niet alleen bij hen. Niet alleen bij koningen en rechters. Maar bij iedereen die hoogmoedig is. Bij iedereen die geen rekening wenst te houden met de Heere God. Met zijn geliefde Zoon Jezus. En zo geeft de psalm, evenals het evangelie, een weg ten leven via de gezalfde. Waar Paulus dus over mocht spreken in Antiochië. Er is een weg ten leven. Want God oordeelt niet alleen. Nee, God is genadig. Hij wil mensen die mogelijkheid geven om zich te bekeren. Om gered te worden. We lezen het in vers 12. Kus de Zoon. Dat wil zeggen, onderwerp je aan de gezalfde, aan de Heere Jezus. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. We hebben het beleden, hè? De Heere Jezus zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar bij zijn eerste komst is Hij niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden. Er is genadetijd. Tijd om de knieën te buigen voor Hem. Tijd om tot de Zoon te komen en je aan Hem te onderwerpen. Want doe je dat niet, dan zal zijn oordeel komen. Zijn toren. Zijn straf. De eeuwige dood. Onderwerpen aan Jezus. Onderwerpen aan de gekruisigde en de opgestane Heere en Heiland. Want Hij die zwak leek, die gekruisigd werd, bespot werd, stierf, heeft de macht om zijn leven af te leggen en weer op te nemen. En niet voor niets eindigt de psalm dan ook met een heerlijke belofte. Want daarvoor is Jezus mens geworden. He, niet om te oordelen, maar om te behouden. Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven, opdat wie tot Hem komt gered zal worden. Welzalig, gelukkig. Allen die tot Hem de toevlucht nemen. Een weg ten leven. Hij is een schuilplaats. Kniel neer bij dat kruis. De psalm zegt heel duidelijk, God is groot en machtig. En de Heer Jezus zal komen om te oordelen. Maar er is een heerlijke belofte. Er is genade. En wie tot hem komt, bij hem de toevlucht neemt, die zal gelukkig zijn. Want alleen Jezus kan een mens redden van die toren van God over de zonde. En wat is het dan dwaas en dom om die redding af te wijzen? Om je tegen de Heere te verzetten? Tegen de gezalfde? Om eigen wegen te gaan en zeggen, ach, ik bedenk zelf wel wat. Ik heb God niet nodig. Nee, kom bij hem. Vind bij Jezus vergeving van zonden en eeuwig leven. Hij die eens zal komen om de wereld te oordelen, wil nog steeds zijn genade uitdelen. Wil eeuwig geluk schenken. Ja, dan is het spijtig dat velen hem afwijzen. Want we zouden eigenlijk wel kunnen zeggen dat evangelie, dat is de sollicitatiebrief van de Heere Jezus. Ja, niet zozeer om stage te lopen of voor werk. Maar wel een brief van, hey, kom tot mij. Maar velen zien die naam van Jezus en leggen het weg. Nee, hem hoef ik niet. Het is spijtig dat velen hem afwijzen en zich achter koningen en vorsten scharen die tegen de Heere strijden. Een strijd die volop gevoerd wordt. En die dus onder andere ook zichtbaar is in het hedendaagse antisemitisme. En want eerst was daar die poging van de duivel om te voorkomen dat de Heer Jezus geboren zou worden. Vervolgens de poging om te voorkomen dat hij als koning gezalfd zou worden. Dus de duivel liet hem kruisigen. Maar ook het antisemitisme vandaag de dag is gericht tegen de Heere en zijn gezalfde. Tijd geleden zei rabbijn Jacobs op een symposium met als titel Antisemitisme, ons probleem, zei hij het volgende. De plicht van het Jodendom is om mensen ervan te doordringen dat de eeuwige bestaat en dat men hem moet dienen. En dat is de strijd die ten grondslag ligt aan antisemitisme. En hier zien we de strijd tegen de Heere. En als een strijdgemeente die de kerk ook kent. Wanneer de kerk missionair is. Door woord en daad Jezus Christus verkondigt. Dan komt hetzelfde. Want de plicht van een christen, de plicht van het christendom. Is om mensen ervan te doordringen. Dat de Heere bestaat. Dat hij zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft. En dat men hem moet dienen. Moet knielen bij het kruis. En dat is de strijd die dus ook ten grondslag ligt aan christenvervolging. Dat komt uit dezelfde bron. De haat tegen de Heere en zijn gezalfde. Die haat die uitzicht tegen het volk dat God verkoren heeft. Via Abraham. Maar ook het volk dat God verkoren heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En zowel de vervolging van christenen als ook het antisemitisme moet ons niet vreemd voorkomen. Het roept ons en heel de kerk op om antisemitisme te bestrijden. Om op te komen voor vervolgde christenen. En bovenal om het heil te verwachten van de gezalfde Jezus Christus. Dat als eerste. Niet denken van ik wil vervolging voorkomen en ik zeg maar dat ik niet geloof. Nee, vasthouden aan het geloof. Vasthouden aan Jezus Christus. Weten dat hij die enorm groot was, enorm klein is geworden om u, om jou, om mij te redden. Ja, aan hem wil ik vasthouden. En God zij dank wil God ons vasthouden. Hem wil ik belijden voor de mensen. Wat het mij ook kost. Een tijd geleden hoorde ik van iemand die werkte bij een woningcorporatie. Hij zei, ik heb het idee dat iedereen die lid is van het CNV of het RMU eruit gewerkt wordt. Of het zo is, weet ik niet. Maar hij had wel die gedachte. Dan denk ik, waarom? Waarom worden christenen eruit gewerkt? Maar het gaat wel om ons vasthouden aan dat geloof. Wat het ook kost. Vasthouden aan de Heer Jezus. En het heil te verwachten van Hem. De gezalfde des Heren. Hij die geleden heeft aan het kruis. Hij die bittere dood gestorven is. Hij die ons verlost uit de macht van dood en duivel. Opdat we eeuwig zullen leven in zijn koninkrijk. Daar ligt onze taak. En dan mogen we die Psalm 2 rustig voor ons houden. Wetend, er kan van alles in de wereld gebeuren. Naar Israël toe, naar de kerk toe. Maar die in de hemel woont, die zal lachen. Hij weet, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Het gaat naar mijn wil. En daarom, kus de Zoon. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Amen. Laten wij in gebed de Heere de dank brengen die hem toekomt, ook voorbeden doen. Laten wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. En uw koninkrijk komen. Dat is wat we belijden. Dat is waar we naar uitzien. Dat is wat er ook in ons hart leeft. U die grote en almachtige God. Zo hoog troont. En zeer laag neerziet. Dank u wel. Voor al die gezanten die door alle landen zijn gegaan en gaan. Met het evangelie. En wil u bidden, Heere. Wilt u erbij zijn waar ook het evangelie verkondigd wordt. In gemeenten die misschien al eeuwen bestaan. Maar ook op nieuwe plekken. Dat u zending evangelisatie zegenen. Maar ook al het werk wat in gemeenten gebeurt. Ook hier in Ochten. De gemeente hier zegenen en ook de andere kerken die hier zijn. Dat het mag zijn tot eer van u. Dat in ieder mag vasthouden aan het woord van Jezus. En dat anderen ja, tot geloof mogen komen. Bereikt mogen worden. Heren, wilt u dan zo uw zegen schenken? Aan dominee Zonneberg, broeders van de kerkenraad. Hier en aan een ieder die ja, op welke gemeente dan ook, op welke manier dan ook in de gemeente actief mag zijn. Geeft u zegen en kracht. Heren, wilt u zijn met uw volk Israël. Wilt u het bewaren en wijsheid geven, ook aan de leiders ja, van de staat Israël. Met alle spanningen die er toch elke vrijdag momenteel weer is. Hier geeft dat zij toch de wijsheid mogen hebben om goed te handelen. Heren wil daarin ook wijsheid geven ja, aan de leiders van Fatah en Hamas. Waarbij toch het allermooiste is wanneer zij ja, tot geloof zouden komen. En mogen belijden dat u God een zoon hebt. Jezus Christus, de gezalfde. Heren, wilt u ook daar dan uw zegen schenken en ook ja, de christenen onder de Palestijnen zegenen. Met de Messias belijdende Joden. We dragen hen aan u op. We bidden u, Heren, voor die broeders en zusters die te maken hebben met geloofsvervolging. Houd u hen vast. Heren, geef dat wij zelf op een goede manier met anderen omgaan. Dat er bij ons geen sprake is van antisemitisme of racisme. Maar dat we in ieder zien als ja, mens door u geschapen. En bereid zijn om te dienen zoals de Heer Jezus dat was. Wil zo ons leven zegenen. Dat we tot zegen mogen zijn. Heer, wilt u ook ons volk zegenen. Hier in alles wat er ook is en speelt. Weg naar ja, Koningsdag wilt u daarin ook koning Willem-Alexander zegenen, koningin Maxima. Is hij nabij, hier met hun kinderen. Geef dat ook alles goed mag zijn en gaan, ook op Koningsdag. Dat u omringen met uw liefde, met uw trouw. Heer, we bidden u om een zegen, ook over de overheid die u over ons hebt gesteld. Landelijk, maar ook ja, regionaal, provinciaal, plaatselijk. Wilt u het zegenen. We leggen dat alles bij u neer. Laat uw wil mogen geschieden. En Heer, dat is waar ook op wat vertrouwen. Dat is wat Psalm 2 ons ook heeft geleerd. Dat het gaat naar uw wil. Dat u ja, in de hemel zit en lacht om het werk van ieder die u wil dwarsbomen. Want u bent groot en machtig. U komt de lof en de eer toe. U willen we prijzen. Met al wat in ons is. U regeert. Dank u wel dat we dat mogen belijden. Dank u wel, Heer, dat we zo dan ook in uw naam hier aanwezig mochten zijn. Dank dat u die gelegenheid geeft voor deze zondag, voor de morgendienst, de avonddienst, dat telkens weer uw woord open mag gaan. Heer, wees ons nabij, ook als we straks van hier gaan. Verder van deze week in wilt u begeleiden en bewaren in de dingen die we moeten doen. Thuis, op school, hier in het verkeer en waar we ook zijn. Gaat u met ons mee. We bidden dat alles genadig in Jezus' naam. Amen. Krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Aansluitend aan de collecte willen we zingen van Psalm 93. Het eerste vers, de Heer regeert, de hoogste majesteit. En ook het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 1 en 4. gaan wij van hier in vrede met ons dragende de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.